Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het beste van bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer moet horen. We beginnen met nutteloze bouwwerken. Want we leven in een goed gepland en aangeharkt land, maar soms, heel soms, gaat er iets verkeerd. Lopen plannen mis of is de uitkomst niet helemaal zoals gehoopt? En dat levert nooit afgebouwde panden op. Zelden gebruikte kunstwerken en lege bronzen. Dat zijn stille odes aan de imperfectie. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van voormalig bouwjournalist Martjan Kuit. Hij staat bij mij in de studio. Zijn website over nutteloze bouwwerken begint met die woorden. Maar hoe voorkom je nou dat een bouwwerk nutteloos wordt? Juist met een kostenbatenanalyse. En dat juist weer onderzoekt Niek Mouter aan de TU Delft. Heel hartelijk welkom. Martjan, jij hebt een fascinatie voor nutteloze bouwwerken. Daar wijden we deze uitzending aan. Mm-hmm. Wanneer is volgens jou een bouwwerk nutteloos? Over wat voor soort gebouwen hebben we het dan?
Nou, er zijn eigenlijk vier eisen waar een gebouw moet voldoen, wil het nutteloos zijn. Echt vier dingen die het kan zijn. Of het heeft of helemaal geen nut, nooit nut gehad, of het is inmiddels nutteloos geworden. Ah. Het had ooit wel nut, maar nu niet.
Na 10 of 20 jaar trouwe dienst, dat het ineens...
Ja, ja. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar het mooie aan nutteloze bouwwerken in Nederland is dat ze ontzettend zeldzaam zijn. Dus het is een beetje een uitdaging om er een te vinden.
Omdat we zo'n efficiënt nijver volkje zijn natuurlijk. Ja, we zijn die alles over alles heel goed nadenkt voor we het neerzetten.
We zijn ontzettend aangehaakt. Ja. Maar af en toe vergeten we iets. En dat zijn juist de pareltjes waar ik naar zoek.
Oké, ja, want waar komt die fascinatie vandaan?
Nou, ik ben fan van...
Het is ook wel iets om jaloers op te zijn, hoor. Dat iemand zich daar zo door laat inspireren.
Ik ben wel fan van de gebouwde omgeving. Ik ren de deur uit en dan kijk ik naar gebouwen en denk, wat zou hier voor verhaal achter zitten? En soms kom je ineens een bijzonder verhaal tegen. Bijvoorbeeld, ik woon zelf in Zwolle. En daar hadden we pas een nutteloos bouwwerk. Inmiddels is die niet meer nutteloos. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Station Stadshagen in Zwolle. Daar stopte... Het was al een jaar af, maar stopte helemaal geen trein. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik dacht, ja, eens even kijken wat voor verhaal hier te vinden valt. Mm-hmm. En ja, nou, er valt bijzonder weinig verhaal te vinden. Maar dat is juist misschien het interessante verhaal in deze.
En als het station is gebouwd, maar bijvoorbeeld als ze er dan maar een museum van maken of zo, dan is dat ook al niet meer nutteloos.
Nee, dat is niet meer een ander doel gekregen. Ja, dan is het allemaal goed gekomen. Dat is eigenlijk jammer.
Ja, de Belgische journalist Jean-Claude Defossé die introduceerde in de jaren 80 al de term grand travaux inutiles, ofwel GTI's. Mm-hmm. Grote nutteloze werken. Wat was zijn idee erachter om het echt als categorie te benoemen?
Nou, in België zijn ze iets beter in nutteloze bouwwerken dan wij.
Daar kan ik me alles bij voorstellen ook meteen.
Ja, als je zodra je de grens overkomt, ziet het er altijd net iets rommeliger uit. Het is maar net mooi, lelijk. Het is maar net wat je smaak is.
Ja, omdat Belgen allemaal hun eigen huis bouwen, pal aan de weg.
Nou, dat ook. En daar weer dingen achter. En een paar jaar geleden had je de wafelijzerpolitiek in België. Dus geld dat naar Wallonië ging, hetzelfde geld moest ook naar Vlaanderen gaan. Hmm. Daardoor, als er dan in Wallonië een weg werd aangelegd voor een bepaald bedrag, moest dat in Vlaanderen ook. En ja, dan krijg je vanzelf wel wat nutteloze scheepsliften, wegen, bruggen en dat soort ongein.
Ja, geweldig hè. Maar die GTI's, hè, waar die Defossé het over had, dat is niet hetzelfde als follies. Hè? Dat zijn gebouwen die met opzet echt nutteloos gebouwd worden.
Ja, is ook leuk om naar te zoeken.
Miniatuurtjes of zo.
Ja, is ook leuk om naar te zoeken. Heb ik ook wel eens gedaan. Die zijn het opzet nutteloos. En vaak ook niet zo in your face en enorm.
Want dus op jouw website komen die niet tegen?
Op mijn persoonlijke blog wel tegen, maar niet in de categorie nutteloze bouw.
Ja, want er is een standaardwerk van historicus Wim Meulenkamp over follies. Hij is een beetje de internationale expert, hè, op het gebied van follies. Heb je een top 3 van nutteloze bouwwerken? Ja, dat is... Als we ons tot Nederland beperken?
Oeh, dat is wel lastig. Ja, op nummer 1 stond natuurlijk mijn eigen Zwolse Stadshaagse nutteloze station. Maar ik denk dat vooral in de polder staan wel twee pareltjes. En op nummer 1 zou ik dan zetten Lelystad Zuid. Volledig nutteloos station. ten zuiden van Lelystad. Er zou ooit een stad omheen komen. We wachten nog steeds.
Ja.
Maar je kunt wel, als je door wat struikjes heen waadt, een paar betonblokken zien die voor een perron moeten doorgaan. En in Almere staat natuurlijk het prachtige kasteel Almere. Ook goed te zien vanaf de rondweg.
Dat klinkt als een middeleeuwse ruïne eigenlijk, als je het zo zegt.
Nou, dat is het eigenlijk ook. Het is een nagebouwd Frans kasteel, maar nooit afgemaakt. Het staat als een soort ruïne aan de rand van Almere.
Ja, en dat is je favoriete.
Dat zijn zeker mijn twee favorieten. Er liggen ook nog wat tunnels in Amsterdam. Maar goed, ja, daar ben ik nooit geweest. Ik heb geen idee hoe die eruit zien.
Oké, okay, Niek, heb je ook een favoriet? Toevallig of hou je er niet zo mee bezig?
Ik heb wel wat meer Europese voorbeelden om te noemen. Misschien is eerst ook een goede vraag. Ja, wanneer is nou een project nutteloos? Hè? Wanneer is nou nutteloos? Want je kan bijvoorbeeld over de HSL naar Brussel en Parijs zeggen van, nou ja, de maatschappelijke kosten zijn veel hoger geweest dan de baten. We kennen ook de problemen met de Vira.
Mm-hmm.
Echter, we hebben er wel heel veel van geleerd als Nederland. Dus na die planningsramp is bijvoorbeeld die maatschappelijke kostenbaatanalyse geïntroduceerd. En die heeft heel erg veel zijn waarde bewezen. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden in de Europese context te bedenken dat je zegt, nou, daar is ook helemaal niks van geleerd.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld de hogesnelheidslijn Albacete-Toledo in de buurt van Madrid heeft miljarden gekost. En uiteindelijk bleken er maar 9 mensen per dag in te zitten. En na 1,5 jaar is die lijn ook weer gesloten.
Ja.
Dat is gewoon verbranding van miljarden Europees geld. En de Spaanse overheid lijkt er niks van te hebben geleerd. Want er worden nu ook in La Coruña zelfde soort projecten aangelegd. En dan heb je nog natuurlijk de bekende geluidsschermen in Polen. Volgens mij 230 miljoen aan geluidsschermen bij een snelweg tussen Warschau en Berlijn, waar helemaal geen huizen staan. Dus dat is gewoon. En ook daar, ik heb niet echt het idee dat er dan echt van wordt geleerd. Dus ik denk dat echt puur en wezenlijk nutteloos is.
Maar wat jouw expertise, Niek, is juist hoe je voorkomt dat een bouwwerk nutteloos wordt, zou je kunnen zeggen. Want jij doet onderzoek naar de MKBA, de maatschappelijke kostenbatenanalyse. En die gebruik je dus voor dit soort dingen. Om eigenlijk vooraf vast te stellen van, we kunnen hier die geluidsschermen neerzetten, maar dat heeft misschien wel niet zoveel zin, omdat niemand daarvan profiteert.
Ja, je kan natuurlijk met een MKBA kan je natuurlijk niet dat helemaal voorkomen. Maar in Nederland hebben we vanaf 2000 de plicht dat voor elk groot infrastructuurproject, maar ook voor energieprojecten en digitale projecten, dat vooraf de maatschappelijke kosten en baten goed worden uitgerekend en dat dat naar de politiek toe wordt gestuurd. Bijvoorbeeld een project wat is voorkomen daarmee is de Zuiderzeelijn. Hoogsnelheidslijn van Amsterdam naar Groningen. Nou ja, daar bleek dat de maatschappelijke kosten 20 keer zo hoog waren ongeveer dan de baten. En dat eigenlijk het probleem dat zou moeten worden opgelost, namelijk het versterken van Groningen, alleen maar groter zou worden, omdat heel veel mensen van Groningen naar Amsterdam zouden verhuizen. Dus dat is daarmee eigenlijk voorkomen.
Er zijn vast nogal Groningers die het heel jammer vinden dat hij er niet gekomen is.
Ja, ik woonde toen in Groningen. Ik vond het heel spijtig inderdaad. Dus dan is het nog een kwestie van perspectief ook nog, of iets nutteloos is of niet.
Ja.
Dus je moet het voor de samenleving als geheel.
Precies. Ja, we kijken dan niet alleen naar een aantal mensen, maar naar de samenleving als geheel.
Niek, je promoveerde aan de TU Delft op de maatschappelijke kostenbatenanalyse in de praktijk. Nu onderzoek je hoe de aannames uit de politiek over die analyse overeenkomen met wat de burger wil en hoe dat proces beter kan. Want waar gaat het meestal mis in die kostenbatenanalyse?
Nou ja, dat is denk ik niet helemaal waar. Het gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb ook een keer vergelijkend onderzoek gedaan naar hoe we het in.
We hebben het toch wel goed geregeld, hè, over het algemeen.
Ja, eigenlijk is het zo dat eigenlijk misschien alleen in Noorwegen, wat er in Noorwegen heel erg goed gaat, is dat ze daar ook terugkijken. Dus daar doen ze dan een MKBA.
En dan analyseren ze achteraf nog.
Ja, en dan kan je dus ook als overheid leren van, oké, we hadden dit verwacht, maar uiteindelijk is de toekomst anders gelopen. En dan kan je van leren. Zover zijn we in Nederland nog niet, maar we zitten wel echt in de top. Dingen die er beter in kunnen is bijvoorbeeld dat we ook misschien burgers meer kunnen betrekken bij het maken van zo'n maatschappelijke kostenbaatanalyse. Door ze keuzes voor te leggen en dan op basis van de keuzes van die burgers kunnen we nu ook maatschappelijke kosten en baten schatten. Dus dat is een innovatie waar we nu erg mee bezig zijn.
Maar dat is iets wat al steeds meer gebeurt, volgens mij. Hè? Amsterdammers mochten 100 miljoen euro verdelen over 16 projecten die samen 400 miljoen zouden kosten. Dus niet alles zou worden uitgevoerd, maar ze hadden wel een vinger in de pap.
Ja.
Welke projecten krijgen dan de voorkeur als je de burgers daarin een stem geeft?
Nee, dat is inderdaad zo'n voorbeeld van een MKBA, zo'n vernieuwende MKBA die we hebben gemaakt. En je ziet daar toch wel verschillen. Je ziet dat in de klassieke MKBA toch autoprojecten vaak goed naar voren komen. Mm-hmm. Openbaar voerprojecten doen het vaak wat minder. Maar wat we in deze participatieve waarde-evaluatie heet dan zagen, is dat met name fietsprojecten en projecten die de stad mooier maken en dat die vooral heel erg positief scoorden.
Dus je ziet dat burgerinvloed wel degelijk ook de politiek op andere gedachten kan brengen.
Nou ja, dat in ieder geval de resultaten van zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse wel echt significant anders zijn.
Ja. Nou heb je ook te maken met faalkosten in de bouw. Hè? ABN AMRO heeft een rapport uitgebracht. 4 op de 10 bedrijven schatten in dat hun faalkosten 5% of meer bedragen. Mm-hmm. Dat is behoorlijk. Dus voor de bouw als geheel gaan daar miljarden door het putje, kun je zeggen. Gewoon aan faalkosten. De bouw zou ook al wat aan MKBA's hebben. Ja, al zit daar de politieke component al wat minder in.
Ja, het is wel zo dat die MKBA's worden toch vooral gemaakt voor overheidsprojecten. Mm. Vooraf de Kamerleden en de minister goed informeren voordat ze een besluit nemen. Wordt veel minder toegepast bij private projecten. Maar ook bij overheidsprojecten heb je natuurlijk soms te maken met faalkosten. En wat ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk doen, is dat ze daar ook een percentage voor hanteren. Omdat vaak de kosten worden toch vaak iets te optimistisch ingeschat. Ja. En in het Verenigd Koninkrijk is daar dan een opslag voor bedacht om daarvoor te corrigeren.
Ja. Nou speelt in de politiek ook prestige vaak een rol, hè, bij grote bouwprojecten. Is het vaak ook, je ziet het ook met Lelystad Airport. Dat wordt nu ook enorm gepusht. Dat moet ook echt open straks. En elke vertraging is weer een blamage voor de minister. Je hebt 6 jaar geleden in Trouw al eens betoogd dat er meer tegenspraak zou moeten komen bij grote infrastructurele projecten door een buitenstaander. Nou was het als gezegd al 6 jaar geleden. Is er naar je geluisterd, zou ik moeten vragen?
Nee. Nee? Volgens mij niet. Nee,
nog niks veranderd.
Ik denk dat interview in Trouw volgens mij niet heel erg veel invloed heeft gehad.
Want je moet tegenspraak wel echt organiseren ook, denk ik, als politiek, wanneer je het publiek serieus neemt.
Ik meen dat het op landelijk niveau volgens mij is er niet echt iets mee gedaan. Wel is er bij de gemeente Amsterdam een speciaal expertisecentrum ingericht voor tegenspraak. Dus ook als er nieuwe projecten worden voorgesteld. Ik weet niet of het centrum nog steeds bestaat overigens. Mm-hmm. Maar dan kon je mensen laten langskomen die dan als een critical friend met je van kritiek voorzagen.
Want die kritische reflectie op grote infraprojecten, die komt eigenlijk altijd als mosterd naar de maaltijd, volgens mij.
Ja, en het is ook vaak dat als je het in het begin doet, dan heeft het ook vaak veel meer effect. Mensen staan nog veel meer open en de ideeën zijn nog niet zo concreet, zijn soms ook nog niet eens gecommuniceerd naar de buitenwereld. Dus dan is het ook veel makkelijker om nog iets mee te doen.
Je luistert nog steeds naar Het Beste van Bouwmeesters, waarin we verder gaan met kunst in de bouw. Zodra de overheid meer dan 1 miljoen euro uitgeeft aan nieuwbouw, verbouw of aankoop van een rijksgebouw, moet daarvan ongeveer 1% verplicht naar kunst. Daar praten we over met Gijs Vrieling. Hij is muralist en senior adviseur van de Rijksbouwmeester. En Harold Schouten, beeldend kunstenaar en directeur van adviesbureau Wise Guys Urban Art Projects. In 2011 kwam een dik jubileumboek uit. Ik heb het hier bij me. Dat heet In Opdracht. En de boodschap daarin is dat de Rijksgebouwendienst de grootste opdrachtgever van Wilde de Kunst ter wereld is geworden met die percentageregeling. Klopt dat wel? Ik vind het nogal een uitspraak.
Ja, ik ga er niet mijn hand voor in het vuur steken, maar ik denk dat we redelijk goed doen. In ieder geval dat we zo'n regeling hebben, al lang hebben, en dat we hem ook heel consequent uitvoeren.
Ja, dat is een goede zaak dan, denk ik. Maar wie zou dan de nummer 2 zijn bijvoorbeeld? Zijn er andere landen die het ook...
Nee, ik weet het niet precies. Er zijn allerlei verschillende natuurlijk vormen van opdrachtgeverschap door overheden. Ik zou er een keer echt onderzoek naar moeten doen. Maar ik, bij mijn weten is er geen land waar het zo consequent al zo lang gebeurt. Ja, we zijn natuurlijk maar een klein landje.
Ja, sinds 1951... We zorgen ook goed voor onze kunstenaars, kun je zeggen. Ja. We hebben ook aardgas gevonden ooit, dus dat helpt misschien ook.
Zeker.
Jij werkt al 10 jaar voor de Rijksbouwmeester als adviseur?
Ja, sinds 2010.
Is het een beetje een politieke job of niet?
Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik heb daar zelf... Kijk, je hebt natuurlijk wel in sommige gevallen te maken met politieke gevoeligheden. Mm-hmm. Uiteraard. Maar dat het echt politiek geworden is in de zin dat er... dat de dingen echt heel erg in opspraak kwamen. Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt. Dus het valt heel erg mee.
En de regeling als zodanig en de projecten die daaronder vallen. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat als je... Want hij bestaat bijna 70 jaar. Ja. Dat er in die tijd ook politiek wel eens oneenigheid over geweest is.
Ja, zeker. Nou, het heeft ook een heel lang geduurd voordat hij eigenlijk überhaupt zo formeel ingesteld is. Hè. Dat staat ook in het boek. Eigenlijk is dat redelijk goed uitgewerkt. Er is natuurlijk altijd... worden wel eens dingen omstreden. Maar het mooie en het elegante van de regeling is natuurlijk dat omdat het een percentageregeling is, die eigenlijk meegroeit en meekrimpt met hoe het in Nederland gaat.
Het ademt gewoon mee.
Het ademt mee.
Als er veel geld is voor bouwprojecten, gaat er automatisch ook meer geld naar.
Dus dat is volgens mij een hele goede, dat is heel goed en ook terecht dat zo gaat. Ja.
Ja. En een van die projecten, Gijs, waar ik het ook met jou wilde hebben, was een boek wat je voor de AIVD had
Ja, in het kader van een renovatie van hun gebouw is van de AIVD werd er ook een percentageopdracht gemaakt. En toen is daarvoor Jill Maggett uitgekozen, een New Yorkse kunstenares. En haar opdracht was, of de gebruikers, hè, dus de AIVD, die zit altijd in de kunstcommissie, die hadden benadrukt dat ze eigenlijk het menselijke gezicht van de AIVD in het kunstwerk wilden zien. En Maggett heeft voorgesteld om een boek te maken met interviews met medewerkers van de AIVD, wat natuurlijk bij voorbaat een
die mogen nooit interviews
die
geven.
Die mogen natuurlijk nooit interviews geven.
Maar geheim.
Precies, en sterker nog, het was zelfs zo dat binnen de AIVD op dat moment eigenlijk ook de medewerkers van de AIVD ook niet met elkaar over ideologie, religie, dat soort dingen eigenlijk mochten praten. En zij heeft dat aangegrepen om te denken, nou, ik ben geen collega, dus met mij kan dat wel. En heeft dus een voorstel gemaakt om daar een boek over te maken. Nou, dat is ook goedgekeurd, dat voorstel. Mm-hmm. Met natuurlijk als voorbehoud dat er
alles moest geanonimiseerd.
Het moest geanonimiseerd en er mocht redactie op gepleegd worden. Daar is zij ook mee akkoord gegaan. Ze heeft jarenlang met heel veel verschillende mensen gesproken, manuscript gemaakt en dat inderdaad ingeleverd. En kreeg dat toen uiteindelijk inderdaad voor driekwart weggelakt.
Wat voor
drie
kwart weggelakt.
Ja,
en,
ja. He, dus dan zie je dat de kunst in veel gevallen representeren de percentagewerken natuurlijk de overheid en op een hele mooie en positieve manier. Ja. En soms houdt de kunst natuurlijk ook een spiegel voor. Ja. En dat is denk ik ook goed. He, dat toen ik net werd aangenomen, zei de DG van de Rijksgebouwdienst tegen mij, nou, zo'n project als met de AIVD, laten we dat nou niet elke keer doen. Ik zei, nee, dat begrijp ik heel goed.
Maar het is ook een beetje een maf project natuurlijk, want alleen al omdat je een boek hebt, dat is ook niet wat ik mij erbij voorstel. Nee. Want dan denk je eerder,
zeker,
toch een muurschildering of iets waar je overheen loopt of onderdoor.
Ja,
wat deel uitmaakt van het gebouw. Dus dat is een beetje.
Ja, nee,
dat,
maar
dat schuurt er een beetje langs, denk ik.
Zeker, dan. maar de breedte, dat is denk ik ook wel mooi. De breedte van de kunst is als het ware, de regeling groeit als het ware toch gedeeltelijk ook met de ontwikkelingen in de kunst mee.
Harold, jij bent medeoprichter van het bureau Wise Guys Urban Art Project.
Ja.
En jullie bemiddelen tussen kunstenaars en de opdrachtgever, de Rijksbouwdienst.
Wij doen verschillende dingen. Wij doen ook, zeg maar, we maken masterplannen voor gemeentes. We begeleiden opdrachten en we doen ook productionele werkzaamheden voor tijdelijke kunstwerken of in dit geval een permanent kunstwerk wat net is opgeleverd bij het gerechtsgebouw in Breda.
Als we dan naar de bouw kijken, hoe zou de bouw, commerciële partijen, hoe zouden die kunnen profiteren van die percentageregeling? Of zouden die er ook aan mee kunnen doen?
Ja, die percentageregeling kan gewoon toegepast worden. Ik denk dat de bouw is natuurlijk bij gebaat dat in een nieuwbouwproject of verbouwproject dat er iets van de waarde van cultuur ook wordt toegepast.
Ja, voor wie heeft dat nut als ook flats en woningen op die manier verrijkt worden of opgelukt?
Absoluut. Ik denk dat het echt een verrijking kan zijn voor de openbare ruimte.
Ja, waar zit die verrijking in?
Doordat het een identiteit kan geven aan een plek. Vaak is een nieuwbouw natuurlijk een hele naargeestige plek.
Hmm.
Vaak ontwikkelen we dan met al de partijen, dus de ontwikkelaars, maar eventueel ook al bewoners, als die er al bekend zijn, ontwikkelen dan zo'n kunstvisie en gaan we kunstenaars benaderen om die dan ook.
Ja.
Dat is trouwens ook in de percentageregeling zo, hè, dat gebruikers van een gebouw echt meedenken en meebeslissen over welke kunstenaar er komt.
Ja, want Wise Guys, jouw adviesbureau, is ook betrokken, dat vertelde je net al, bij DBFMO-opdrachten, zeg maar in de publiek-private sector.
Ja.
Dus daar zie je dat ook, dat bedrijven die de overheid helpen bij opdrachten, dat die ook deze regeling denken of werken.
Bijvoorbeeld, wat ik een goed voorbeeld vond, is de architect die we bij de opening hadden van het werk van Pascal Tailloux. Die de regeling eigenlijk prees, hoe zeg je dat? Omdat hij de kwaliteit van zijn project ook garandeert. Eén, je moet binnen een bepaalde tijd moet het klaar zijn. Maar 30 jaar lang moet het gebouw goed functioneren en goed onderhouden worden. Dus,
net als die rode boom voor.
die boom, maar ook bijvoorbeeld in het gebouw. In dit gebouw zijn prachtige houten rechtszalen gemaakt.
Mm.
Heel degelijk, heel goed duurzaam materiaal, wat 30 jaar lang makkelijk mee kan.
Ja. Wat vinden dus ontwikkelaars in het algemeen van deze regeling? Hoe kijken ze daar tegenaan? Staan ze daar een beetje voor open?
Dat, Ik heb het idee eigenlijk voor de crisis was het de tendens dat veel ontwikkelaars, maar ook woningbouwverenigingen, niet de regeling per se, maar kunsttoepassing in de openbare ruimte steeds beter vonden en steeds effectiever vonden voor ook de sociale cohesie van zo'n wijk. Mensen bleven wonen en er was heel veel animo om dat te doen. En toen kwam de crisis en toen was het ineens not done om iets met kunst te willen. Iets
wat nutteloos duur, is.
Ja. Ja. En ik denk dat zogenaamde nutteloze van de kunst steeds meer ook zijn nut weer terug aan het bewijzen is.
Nou ja, het geeft ook wat meer authenticiteit en identiteit aan gebouwen. Hè? Ja. En helemaal als werken anoniemer wordt, is dat misschien ook wel iets waar je met meer plezier zou kunnen werken, bijvoorbeeld. We moeten al afsluiten.
Okay.
Ik zie Gijs dat je graag nog wat wil zeggen. En dan is mijn vraag aan jou. Wat hebben we uiteindelijk aan al die in opdracht gemaakte kunst? Dat is natuurlijk een opmerking die je veel hoort. Hè? Wat hebben we eraan?
Ja, dat kun je natuurlijk van ontzettend veel dingen in de samenleving en in de wereld afvragen.
Wat zeg jij dan meestal?
Ik denk dat kunst in staat is om op een specifieke plek een mate van aandacht te genereren die je eigenlijk alleen door een kunstwerk kunt bewerkstelligen. Hey, ik zou maar zeggen, de hoeveelheid aandacht per kubieke meter die een kunstenaar aan een werk besteedt, dat is een heel ander soort aandacht dan een bouwer aan een gebouw kan besteden.
Ja, en dat versterkt elkaar dus.
Ja, dat geeft een soort condensatie en intensiteit. Ja. Ja.
Nou, dank jullie wel. Ik denk dat het moet even kort. Ja. Maar ik denk dat wel de kern raakt. Dank jullie wel. Gijs Vrieling en Harold Schouten.
BNR Bouwexpo.
En zoals elke week staat Judith Laan hier bij mij voor de Bouwexpo. En Judith, je hebt niet één gebouw, maar een hele kunstige woonwijk gevonden deze keer. Om het over te hebben.
Ja, ik wil het niet elke keer over mijn stad hebben, maar aangezien we het toch over Rijksgebouwen hebben, dacht ik, ik vind toch weer iets in Den Haag.
Waar ben je geweest?
Ik ben bij de Papaverhof geweest. Dat is geen Rijksgebouw, maar wel een Rijksmonument. Sinds 1986 trouwens. En het is een van de 100 belangrijkste monumenten van Nederland. En het is ontworpen begin jaren 20 door Jan Wils. Die heeft samen met Berlage samengewerkt. En ik liep dus een keer door de stad bij het Gouden Regenplein. En ik zag vanuit de verte een soort grijze hoek opdoemen. En ik dacht, wat is dat joh? Dus ik ging kijken en het bleek echt super serene woonwijk te zijn. Met die compleet anders eruit zag dan de rest van de omgeving. Je moet je voorstellen, het hele blok is dus in de kleurstelling van de stijl. Oh. En de kleuren van de stijl die zijn natuurlijk geel, rood,
en als je
zwart.
Van bovenaf kijkt, is het een soort Mondriaan schilderijtje.
Ja. Nou ja, je moet er wel in staan om dat te zien. Maar de kleuren van Mondriaan die zitten er zeker in, ja. Klopt.
Oké, en daar liep je dus?
Ja, nou ja, en toen dacht ik, goh, dit is echt heel bijzonder. Wat zou dit zijn? Mm. Toen heb ik iemand aangesproken. Het bleek ook de voorzitter van de verhuurdersvereniging te zijn. En die vertelde me dus over dat het een monument was.
Oké, en wat maakt het zo bijzonder uiteindelijk?
Nou, het is dus een verscholen huizenblok. Het heeft hoogbouw en laagbouw. En begin jaren 20 waren er dus weinig middenklasse woningen in Den Haag. En in 1917 werd de coöperatieve woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg, mondvol, werd opgericht om dus meer middenklasse woningen te bouwen. En Jan Wils, die lid was van de stijl, mocht dat gaan uitvoeren. En het is het enige woningcomplex dat volgens de uitgangspunten van de stijl is gebouwd.
Ja, en wat je ook herkent, is wat je ook in het gemeentemuseum in Den Haag bijvoorbeeld ziet, is eigenlijk een soort lange toegang. Hè? In het gemeentemuseum is dat die hal.
Ja, hier is natuurlijk een stukje korter, want het blijven wel arbeiderswoningen. Maar het idee van die tunnel volgens Berlage was om je hoofd leeg te maken. En dat wilden ze de arbeiders die daar moesten gaan wonen eigenlijk ook gunnen.
Helemaal leeg en fris weer thuis aan. Dankjewel, ik weet wel waar ik dit weekend mijn hoofd ga leegmaken. Op naar Den Haag. Dankjewel, Judith. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze speciale zomerserie met het beste van Bouwmeesters. Heb je de uitzendingen gemist en wil je ze terugluisteren? Dat kan altijd via de BNR-app, bnr.nl, Spotify of iTunes. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuw seizoen van BNR Bouwmeesters. Tot dan!
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.